Hallo iedereen, welkom bij de Microcast, de podcast waarbij we ons buigen over microscopische wezens met een macroscopische impact. Vandaag zijn we voltallig met Céline.
Hallo.
Joren.
Hey.
Marion.
Hoi.
En Naomi.
Hallo.
En ikzelf. Hallo. We luisteren vandaag naar Céline.
Oké, zomaar. Oké, goed. Dus vandaag gaan we het hebben over de reuzen en de dwergen bij de bacteriën in de microscopische wereld. De luisteraar van de Microcast zal waarschijnlijk wel weten dat we het hier al eens kort over gehad hebben tijdens de Q&A-aflevering, maar dus nu wil ik daar echt eens op ingaan. Ook zou ik het dus willen hebben over de mogelijkheid van synthetische bacteriën.
Oh.
Dus bacteriën die de mens eventueel zou kunnen volledig maken. Oké, zijn jullie al getriggerd?
Ja, ik ben het.
Zeker.
Oké, top. Are you entertained? Oké, laten we ons erover gaan naar de stellingen eerst.
Ja.
Stelling nummer 1. De grootste bacterie die tot nu toe gevonden is, heet Theo Margarita magnifica. Sommige cellen kunnen tot 2 centimeter lang worden. Daardoor heeft de bacterie, net zoals eukaryote cellen, enige organisatie in de cel. Stelling 2. De kleinste bacteriën behoren tot het genus Mycoplasma. Deze zijn uniek door hun klein gestalte. Ze zijn net zo klein omdat ze geen celwand hebben. Stelling nummer 3. Wetenschappers zijn erin geslaagd om een bacterie te maken met een minimaal genoom. Ze hebben deze bacterie bekomen door gen na gen uit te schakelen en te kijken of de bacterie nog steeds levensvatbaar is, wat wil zeggen of ze zich nog steeds kan repliceren.
Oké.
Okay. Discuss.
Wacht, voor de duidelijkheid, 2 waarheden, 1 leugen.
Vorige week hebben we de format even aangepast, maar nu is er 1 fout.
Oké, 1 fout.
Ik heb de neiging om ze allemaal te geloven.
Ja, ik
ben
het niet zo goed voor twee.
Dat is geloofwaardig.
Maar die eerste...
Die magnifica, zo.
Die klopt toch?
De naam klopt wel.
Dat was toch die we in de Q&A-aflevering hebben besproken. En die was inderdaad tot 2 centimeter, denk ik.
Dat is waarover dat ik twijfel.
Daar herinner ik mij dat we daar aan het gokken waren en dat dat volgens mij klopte.
Oké. Okay. Dan is die juist,
en dat die enige celorganisatie had, daar herinner ik me nog van. Want tijdens de aflevering. Dus volgens mij is die al juist.
Oké. Okay. De tweede was van die Mycoplasma, want dat had ze ook vermeld in de vorige in de Q&A-aflevering. Dus wat was daar juist? Want misschien is er een fout in de details van de stelling.
Dus de kleinste bacteriën behoren tot het genus Mycoplasma. Ze zijn uniek door een klein gestalte. Ze zijn net zo klein omdat ze geen celwand hebben.
Dat pakt wel veel plaats in een celwand.
Is dat zo?
Ik zeg dat. Dat is toch vrij dik?
Dat weet ik niet.
Oh, ja.
Dus met de celwand erbij, zou die niet de kleinste zijn? Dat is wat de stelling zegt.
Nee, de stelling zegt, ze zijn zo klein omdat ze geen celwand hebben.
Dat ze zo klein kunnen zijn.
Dat ze zo klein kunnen zijn.
Maar waarom zou een celwand, buiten het feit dat de celwand groot is, je per se groter moeten maken?
Dat is een goede vraag.
Dat er een laagje bij komt, toch?
Ja.
En de derde?
Wetenschappers zijn erin geslaagd om een bacterie te maken met een minimaal genoom, dus het kleinst mogelijke genoom. Ze hebben deze bacterie bekomen door gen na gen uit te schakelen en te kijken wat dat echt essentieel is voor dat de bacteriën kunnen repliceren. Dus zich in 2 delen.
Ja.
Dat klinkt mega geloofwaardig.
Dat klinkt juist.
Echt,
dat is ook hoe dat ze het doen, hè? Minimale genomen.
Dat klinkt ook echt slim.
Dat ze sowieso willen doen.
Ja. Ja, maar of ze het al hebben gedaan, dat is misschien ook de vraag.
De vraag is, hoe weet je wanneer je een minimaal genoom hebt? Wanneer je klaar bent?
Doordat je geen enkel gen meer kunt uitschakelen zonder dat de bacterie doodgaat?
Ja, ik geloof die stelling wel.
Ja,
ik
ook.
Dus ja, we hebben geen foute stelling gevonden.
Nee, alles is juist.
Alles is...
Misschien is er een twist.
Ja, dat mag, hè, dat af en toe een keer veranderen.
Ik heb nog getwijfeld.
Oké, zullen we stemmen dan gewoon?
Ja, het moet.
Het moet, oké. Arne.
Ik ga voor stelling 2 als fouten.
Oké.
Pak dat stelling 1 fout is.
voor de fun of the game zal ik zeggen dat stelling 3 fout is.
Ik denk stelling 1.
Oh, oké, spannend.
Drumroll, please. Marion is juist.
Hey, dat was voor de fun of the game.
Dus dat was kind of fout, maar ik zal het beter uitleggen.
Stelling 3 is dan fout of zo.
Ja.
Oh ja, oké.
Dus laten we beginnen bij het begin. Stelling 1. De grootste bacterie, inderdaad, we hebben het er al over gehad, was Theo Margarita magnifica. Een heel mooie naam. was ontdekt in de mangroves van Guadeloupe.
Een heel exotische
plaats. Op een gegeven moment was er een duiker. Hij was eigenlijk helemaal iets anders aan het onderzoeken. En hij zag iets zweven. En hij dacht, tja, wat is dat? Een schimmel. Hij had een sample gepakt.
Snottebel.
Witte draadjes, de grootte van je wimper. En hij dacht, oké, die bacterie was zodanig groot dat onderzoekers dachten dat het een schimmel was. Maar pas enkele jaren geleden, of eigenlijk heel recent, ik kan het jaar nu niet zeggen, maar weten ze 100% dat dat een bacterie is. Okay. Ze kan inderdaad tot gemiddelde lengte 1 centimeter, maar er zijn al organismen gevonden van tot 2 centimeter, wat dus gigantisch groot is. De ontdekker van die bacterie omschreef het zo. De ontdekking van deze bacterie is alsof ze een mens ter grootte van de Mount Everest vindt. Want eigenlijk is het wel zo. Het is 200 keer groter dan de normale, dan de gemiddelde bacterie.
Wow. Ja.
Oh my. Dus stel je voor dat wij een mens zouden vinden die 200 keer groter is dan ons. Ja, dat is...
Een heel grote
mens.
Het feit dat we die nog niet gevonden hebben.
Ja, ja inderdaad. Dus het tweede deeltje van de stelling was, net als eukaryote cellen, hebben ze enige vorm van organisatie. Wat onderscheidt een prokaryote cel van een eukaryote cel? Wel, een eukaryote cel heeft zijn DNA, is omgeven door een membraan, dat zit apart. Bij een prokaryote cel zijn de bacteriën en archaea, die hebben dat niet, dat zweeft vrij rond. Alles kan gewoon diffunderen in en uit de cel. En,
geen celkern.
Geen celkern, inderdaad. Ja. Eukaryote cellen waar wij uit bestaan hebben, dat dus wel. Maar deze bacterie heeft dus ook een soort celkern in pakketjes waar dat is, die 700.000 kopieën in opslaat. En ook hebben ze kleine bolletjes waar ze zwavel in kunnen stockeren in de cel. Dus dat is heel interessant, want normaal gezien bacteriën hebben zo geen... geen organisatie.
Geen indeling.
Ja. Nee. Is het dan ook gelijk de celkern dat er echt een membraan rond zit?
Ja, er zit echt een membraan rond die pakketjes.
Oké. Het is dus eigenlijk een soort overgangsfase tussen bacterie en die eukaryote cel.
Inderdaad. Ja. En daarom is de ontdekking van die bacterie zo spectaculair. We kunnen meer verstaan nu over hoe dat evolutie is gekomen van een bacteriecel, een prokaryote cel, naar een eukaryote cel. Vorige week hebben we het ook gehad over endosymbiose. Hè. Dat is er ook een heel belangrijke rol in. En nu kunnen we daar misschien iets beter over verstaan, hoe dat is gekomen.
Ja.
Want heel lang is er gedacht, ja kijk, het is tweeledig. Ofwel zij prokaryoot, ofwel zij eukaryoot. Maar nu hebben we gezien, kijk, er is toch zoiets tussen.
Ertussen. Ja.
Ja, Céline, hoe komt het eigenlijk dat bacteriën over het algemeen zo klein zijn? Allee, wat zorgt er eigenlijk voor die barrière die er op grootte staat?
Ja, dat heeft dus alles te maken met het feit dat zij niet georganiseerd zijn. Een genoom, alles zweeft vrij rond in één cel. Dus als een één eiwit nodig is aan de andere kant van de cel, dat daar gewoon door diffundeert. En daarom moet die bacterie eigenlijk klein zijn. Maar hoe groter een cel gaat worden, die moet meer georganiseerd zijn. Want als een eiwit van de ene kant van de cel nodig is aan de andere kant, moet dat op een manier getransporteerd worden naar daar, omdat die cel is te groot.
Mm-hmm.
Door gewoon simpele diffusie gaat het niet efficiënt of gecontroleerd kunnen gebeuren.
Okay.
Ja.
Daarom zijn bacteriën zo klein.
Okay.
En kunnen ze niet groter worden. En heeft die Tia Margarita heeft dus wel een soort organisatie.
Ja,
en daardoor is die groot of omgekeerd.
Inderdaad. Laten we overgaan naar stelling 2. Dat was de kleinste bacteriën. Dat zijn de mycoplasma. En die hebben inderdaad geen celwand. Mycoplasma zijn dus superklein. Ze zijn 0,1 tot 0,2 micrometer. Dus dat is 10.000 keer kleiner dan de grootste.
Nee.
Die hebben geen celwand en zijn zo klein dat je ze niet kan zien met lichtmicroscopie.
Is dat dan... Hoe groot zou dat zijn als een mens dan? Zoveel kleiner
dan...
100 keer kleiner dan een gemiddelde mens.
100 keer kleiner dan een gemiddelde mens. Oei, en niet groot. Dan komt je aan de grootste bacterie.
Dan komt je aan de grootste bacterie.
Dan zitten we in die grote orde.
Iets van een tweetal centimeter, dan wel kleiner wel.
Ja, oké.
Dus een mensje van 2 centimeter.
Een mensje van 2 centimeter, ja. Maar dus waarom hebben die geen celwand? Die zijn dat eigenlijk verloren. Het zijn ziekteverwerkers. Het zijn parasieten of commensalen. Ze komen voor bij zowel planten als dieren. Dus als obligaat parasiet, wat wil zeggen, ik moet parasitair zijn, anders kan ik kan niet vrij overleven, zijn die zodanig gespecialiseerd geworden dat ze een heel hoop genen zijn verloren. Waaronder dus ook een celwand. Net omdat ze geen celwand hebben, zijn ze ook resistent aan heel veel soorten antibiotica, want veel antibiotica gaat de celwand gaan afbreken van bacteriën.
Ah.
Dus het is een heel lastig beestje.
En waarom is een celwand over het algemeen zo belangrijk? En waarom kunnen die mycoplasma's dan zonder?
Mycoplasma kan niet groter worden, omdat hij geen celwand heeft. Want anders, door osmose, zou die barsten.
Ah.
Ah, zo.
Dus die moet heel klein blijven.
Maar wat dat zeggen, osmose?
Dus osmose. In de bacteriecel zijn er heel veel eiwitten en moleculen. Heel geconcentreerd op elkaar. In de omgeving is dat niet zo. Dus het water gaat van nature in de bacterie stromen. En moest dat heel hoog zijn, dan zou die barsten. Die bacterie.
Ah, ja.
Dus daarom moet die klein blijven. Dan moet die zijn...
Zodat er gewoon niet zoveel water kan instromen.
Niet kan instromen en niet kan barsten, want die heeft geen barrière daarvoor. Goed, dan gaan we over. Dat mycoplasma brengt ons naar stelling 3. Waar ik zei, wetenschappers zijn erin geslaagd om een bacterie te maken met een minimaal genoom. Dus het minst mogelijke aantal genen dat je kunt hebben. Om toch nog te leven. Dus die stelling was fout. Het J. Craig Venter Institute heeft een bacterie gemaakt... Zelf vanaf nul, volledig synthetisch.
Oh.
Dus ze zijn vertrokken van Mycoplasma mycoides. En ze hebben inderdaad gen na gen uitgeschakeld om te kijken welke zijn er nu eigenlijk essentieel voor het in stand te houden van de bacterie. Maar dan hebben ze dat genoom, ze hebben dat volledig via de computer gemaakt.
Ah,
ze hebben dat volledig zelf vanaf nul gesynthetiseerd. Dan hebben ze een andere bacterie genomen, wel ook een mycoplasma, de Mycoplasma capricolum. Ze hebben daarvan het genoom uitgehaald. En dat volledig synthetisch genoom daar terug ingestoken. En zo hebben ze in principe de kleinst mogelijke bacterie gemaakt.
Een genoomtransplantatie.
Een genoomtransplantatie, als het ware, inderdaad. Want mycoplasma heeft een één enkel cirkelvormig genoom. Ja. Dus hebben ze dat volledig zelf synthetisch aangemaakt en in de bacterie gestoken.
Wat klopt er dan juist niet aan de
stelling? Ik heb gezegd dat ze gewoon die bacteriën zijn gekomen door gen na gen uit te schakelen.
Ah,
ik heb gezegd dus synthetisch van, aan te maken aan de computer en dan er zo in te steken.
Ja, het was wel een subtiele...
Ja, het was heel subtiel, ik weet het.
Je hebt ons laten nadenken, Céline.
Ja, godverdomme. maar dus, ze zijn dus gekomen, het genoom van de kleinste bacterie, van de synthetische bacterie, op 500.000 bazenparen. Even ter vergelijking, menselijk genoom is 3 miljard bazenparen.
Oh, ja, okay.
En 473 genen. De mens heeft er ongeveer 40.000. Dus 473 genen zijn nodig om een soort...
Om te leven, eigenlijk.
Om te leven.
Oh, wauw.
Als bacterie. Maar nog interessant, van 179 van die genen weten ze eigenlijk niet wat ze doen.
Maar...
Ja. Dat is
ze weten ze zijn nodig, maar wat doen ze?
Ah ja, want...
Niet geweten.
Normaal gezien, als je wilt weten wat genen doen, schakelt ze uit en kijkt je wat er gebeurt. Maar
inderdaad.
Als hij gewoon doodgaat.
Ja, dan kun je het niet.
Dan ga je niet weten.
Dan ga je het inderdaad niet weten. Dus dat is wel nog een interessant weetje. Dus het uiteindelijke doel van heel dat project, je zou nu kunnen denken, nee, waarom doen ze dat nu? Dat is om te onderzoeken welke genen echt essentieel zijn voor een levend organisme te onderhouden.
Maar ze hebben dat in een bacterie gestopt die al bestond.
Ja, eigenlijk het zakje, het onthulsel. Maar als je daar geen genen in steekt die niet coderen om je processen in stand te houden, dan gaat dat toch dood.
Ja, dat is waar. En die kan nog leven en zich delen en zo.
Ze kunnen die op een plaats uitplaten en die deelt zichzelf en dat groeit.
Cool.
Heel cool.
Ja.
Is een cyborg-bacterie of zo.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, eigenlijk wel.
Een volledig zelfgemaakt bacterie.
Maar zet u tot nadenken van... Dat wij als mens zo leven zelf via de computer eerst kunnen uitrekenen.
Ja.
En dat dan effectief in de praktijk kunnen toepassen.
Ja, dat is eigenlijk wel zot.
Ja, dat is die hele synthetische biologie, dat er nu heel veel gebeurt. Oké, dus het hele idee erachter is eigenlijk om omgekeerde evolutie te doen, om dan te onderzoeken hoe dat de echte evolutie is gebeurd in het verleden.
Oké, dank u wel, Céline.
Ja, graag gedaan.
Aflevering.
Ja, heel boeiend.
Alright.
Merci voor het luisteren.
Doei.
Doeg.
Bedankt om te luisteren. Als je meer wil weten of als je nog met vragen zit, bekijk dan zeker onze Facebook, Twitter en Instagram door te zoeken naar de Mycocast.